Hey, leuk dat je luistert naar mijn podcast De Kracht van de Introvert. In dit tweede seizoen ga ik in gesprek met diverse experts over thema's die raken aan introversie. Deze keer heb ik gesproken met Wouter Hielkema. Vandaag te gast in mijn podcast Wouter Hielkema. Hij is zowel psycholoog als coach met een specialisatie in introverte hoogbegaafden. Welkom Wouter.
Dankjewel.
Ja, leuk om je vandaag eens in mijn podcast te hebben. Wij kennen elkaar natuurlijk al wat langer. Ik heb jou ooit mogen coachen. Daarna hebben we ook nog de handen ineengeslagen voor een programma rond overprikkeling. Dat is eigenlijk ook wel het thema waar ik het vandaag met jou over zou willen hebben. Ja. Zou je me eens kunnen vertellen hoe jij tot dat thema gekomen bent zelf?
Ja. Ik worstelde daar zelf best wel mee met overprikkeling en ook onderprikkeling bleek achteraf, maar ik had het zelf eigenlijk niet zo in de gaten. Dat was voor corona, zeg maar. Ik merkte eigenlijk pas toen we in lockdown thuis zaten, dat ik me ineens veel rustiger voelde en nog energie over had aan het eind van de dag. En ik dacht, hey, okay, wat fijn. En toen kwam het moment dat we weer terug naar kantoor moesten. En toen dacht ik eigenlijk van, ik wil dat eigenlijk helemaal niet meer. Ik zit op zo'n kantoor en ik werd er gewoon helemaal stapelgek van. Al die indrukken die op me afkwamen. En waardoor ik eigenlijk weer terug was bij hoe het daarvoor was. Dus gewoon moe, afgemat en nergens meer energie voor. En toen dacht ik, ja, misschien wordt het eens tijd dat ik ga uitzoeken hoe dat zit. Dat ben ik gaan doen. Ik ben de literatuur ingedoken. Heb een methode bedacht. En uitgeprobeerd en die bleek te werken voor mezelf. En toen ik dat met anderen deelde, bleek het voor hen ook te werken. En toen dacht ik, misschien moet ik hier iets mee. En toen kwam ik bij jou terecht en toen zei jij van, hey, maar dat thema kom ik ook wel vaak tegen bij mijn klanten, maar ik heb daar niks voor, dus misschien kunnen we het samen doen. Eigenlijk zo.
Ja, het is eigenlijk een beetje zoals bij mij ook, hè, vanuit eigen ervaringen dan toch. Merken dat er ergens iets nog niet bestaat en het dan zelf maken.
Ja, precies.
Ja. En hoe zou jij overprikkeling definiëren? Wat is het eigenlijk?
Overprikkeling is dat je te veel prikkels hebt gekregen. Daarvoor is het wel handig om te weten eerst wat een prikkel is. Een prikkel is gewoon een impuls die van buiten, maar ook van binnen kan komen. Het kan een geluid zijn in je omgeving, er kunnen langslopende mensen zijn, maar het kan ook je eigen gedachten zijn. Nou ja, zo'n prikkel die komt in je systeem en prikkels zijn op zich ook fijn, hè? Je hebt prikkels nodig om je te prikkelen, letterlijk. Maar als je er te veel hebt, dan ga je geïrriteerd raken en kan je misschien hoofdpijn krijgen en dan heb je dus te veel gehad. Als je dat langdurig doet, kijk, het is niet heel erg als je eventjes overprikkeld bent. Maar als het langdurig is en je hebt ook niet de gelegenheid om weer de balans terug te pakken, dan kun je chronisch overprikkeld raken en uiteindelijk zelfs in een burn-out terechtkomen.
Ja, ja. En nu heb je dat natuurlijk ook zelf dan wel een beetje ervaren, maar dan meer de andere kant, hè? De onderprikkeling, hoe ziet dat er dan uit?
Ja, bij onderprikkeling heb je te weinig prikkels. Dus je verveelt je gewoon eigenlijk. Dat is waar het op neerkomt. Je brein krijgt onvoldoende prikkels om bezig mee te zijn. Je gaat je vervelen en als dat te lang duurt, dan ga je richting bore-out en... hoe dat eruit ziet in de praktijk is eigenlijk hetzelfde als een burn-out. Het ziet er hetzelfde uit, hè? Mensen zijn afgemat en willen niks meer. In die zin wordt het ook vaak bore-out gediagnosticeerd als burn-out. Maar het is niet hetzelfde. Het ziet er hetzelfde uit, maar de oorzaak is anders en de oplossing is ook anders.
Okay. Daar heb je natuurlijk je eigen methode voor ontwikkeld. Die ken ik uiteraard. En daarin maak je ook onderscheid tussen verschillende soorten prikkels, hè?
Ja, klopt. Ja, Voordat ik mij in prikkels ging verdiepen, dacht ik een prikkel is een prikkel. Dat bleek niet zo te zijn. Je hebt dus 5 verschillende soorten. Je hebt verbeelding, dus wat er in je fantasie gebeurt. Je hebt emotie. Nou, dat zijn je emoties, je eigen emoties. Maar het kan ook, als je daar gevoelig voor bent, emoties van anderen zijn. Dus, of ook de sfeer bijvoorbeeld in een omgeving waar je bent. Dan heb je sensorisch. Dat is alles wat via je zintuigen binnenkomt. Horen, zien, proeven, ruiken, voelen. En dan hebben we psychomotorisch. Dat gaat over ja, behoefte om te bewegen. En niet stil kunnen zitten. En enthousiasme zit daar ook onder. En tenslotte heb je intellectueel. Intellectueel, dat zijn de prikkels die je nodig hebt om je onderzoekende brein te voeden. Dus dat je echt het naadje van de kous wil weten en het liefste boeken induikt, heel diep en lang en dat.
Ja, ja. Nou. Ja, dat is er eentje die ik zelf ook heel erg herken, inderdaad. Ja. Ik ben ook echt iemand die altijd maar blijft leren, dingen blijft onderzoeken. Nooit klaar wat dat betreft. Precies. Wat is bij jou de belangrijkste?
De belangrijkste stoorzender is sensorisch. Geluid vooral. Ja, ik zou vroeger zeggen overgevoelig voor geluid. Dat ben ik toch een beetje anders gaan zien. Het is gevoelig voor geluid, maar het kan ook wel weer een talent zijn. Want je hoort letterlijk meer. Soms is dat vervelend als je een buurman hebt die de hele dag met een boormachine bezig is. Dan is het niet zo leuk, maar het zit vooral op sensorisch, dat ik er last van heb.
Ja, ja, want daarin kun je dan nog onderscheid maken inderdaad van de dingen waar je last van hebt en de dingen waar je juist energie uit haalt.
Precies, ja. Ja, ja, want het is wel zo bij al die 5 soorten. Kan het zijn dat je prikkeldrempel, dus het niveau waarop het jou te veel wordt, die kan verschillen per soort. Dus je kunt intellectueel een hele hoge drempel hebben en sensorisch een hele lage. Dus dan ben je op sensorisch kun je overprikkeld zijn en op intellectueel onderprikkeld tegelijk.
Ja, ja. En daar heb je een hele mooie tool voor gemaakt, hè? Om erachter te komen hoe dat zit.
Nou, een tool. Het is, aan de ene kant is het, probeer ik in een gesprek vast te stellen waar het bij iemand in zit. En vaak is de uitleg die ik geef over de verschillende soorten en de verschillende drempels die je kunt hebben, is al een eye-opener voor veel mensen. En wat ik dan vervolgens doe, want als ik iemand net spreek, dan heeft hij nog niet zo heel goed inzicht in wat nou overprikkeld en onderprikkeld. Ik stuur ze meestal eerst een maand op pad met een huiswerkopdracht. En dat is elke dag, aan het eind van de dag, neem je even 10 minuten om te bepalen wat je overprikkeld heeft die dag. En te kijken of je dat in dat framework van die 5 prikkelsoorten kunt plotten. En de ervaring leert dat als je dat een tijdje doet, dat je meer bewust wordt van je eigen prikkelprofiel. En dat je dus op een gegeven moment gaat leren herkennen van oké, ik ben overprikkeld geraakt, dat is daardoor gekomen. En dus weet je ook wat dan een oplossing kan zijn om die balans weer terug te brengen.
Ja, want daar maak je dan uiteindelijk ook een prikkelcurve van, hè?
Ja, de prikkelcurve is, die geldt eigenlijk voor elke soort, hè? Voor elke soort prikkels. Je hebt onderprikkeling aan de linkerkant en dan ga je zeg maar omhoog. Het ziet eruit als een normaalverdeling, hè? Voor de statistici onder ons. Het ziet eruit als een normaalverdeling en je gaat zeg maar van weinig prikkels aan de onderprikkelkant ga je omhoog naar het optimale prikkelniveau. Heb je precies genoeg prikkels om je optimaal te voelen en om goed te kunnen functioneren. Voeg je er meer toe, dan neemt je welbevinden eigenlijk weer af, totdat je richting overprikkeling gaat. En ja, dat is eigenlijk de basis van deze theorie. En wat ik met die huiswerkopdracht probeer te doen, is dat je zelf gaat inzien waar zit je op die curve. Hè? Zit je... Op een gegeven moment zit je aan de overprikkeling kant of aan de onderprikkeling. Zit je aan onderprikkeling, moet je iets meer doen. Zit je aan de overprikkeling, moet je iets minder doen. Hè? Even kort door de bocht.
Oké, dus dat is ook heel verschillend dan, hè, per persoon. Hoe ziet nou jouw ideale prikkelprofiel eruit dan?
Ja, dat is wel een leuk onderscheid, inderdaad. Je hebt aan de ene kant waar je last van hebt, aan de andere kant waar je behoefte aan hebt. Ik denk dat dat wel een mooie verdeling is. Dus ik heb niet zoveel behoefte aan heel veel geluid, maar ik heb wel heel veel behoefte aan het prikkelen van mijn intellect. Als je ook hier in mijn kamer zou kijken, dan zie je overal stapels boeken liggen over de meest uiteenlopende onderwerpen. Ik heb dat gewoon nodig om, nou ja, me een beetje lekker te blijven voelen. Gewoon voldoende intellectuele uitdaging.
En hoeveel lees je dan zo?
Hoeveel?
Ja?
Ja, dat is een beetje moeilijk te meten, want ik lees meestal meerdere boeken tegelijk. Soms leg ik eentje weg omdat ik denk van, nou ja, ik weet het even niet. En dan pak ik een andere. En dan, dus het is lastig te zeggen, maar ik probeer 1 per week. Ongeveer, ja.
Oké. Ja. Ja, dat zou ik zelf graag willen, maar op de een of andere manier heb ik gewoon niet de rust om dat te doen.
Nee, het verschilt ook. En nu is het voor mij een rustige tijd, dus nu lukt het wel. En het maakt ook uit hoe dik dat boek is, hè? Dat scheelt ook wel.
Ja. En ook hoe het geschreven is,
Ja,
hoe gemakkelijk je er doorheen gaat. Ik heb
precies.
nu in 2 weken tijd ook 2 boeken uitgelezen, inderdaad. Ja. Heb je dan alles benoemd?
Nou, ik heb ook wel een grote behoefte aan beweging, dus het psychomotorische stuk. Ja, kijk, de luisteraar ziet dat niet, maar ik kan heel moeilijk stilzitten. Caroline ziet dat wel. Ik heb gewoon die beweging nodig en ik heb het al redelijk ingevuld door dagelijks 1 uur te sporten, iets van 3 uur te wandelen en vooral ook gewoon de hele tijd heen en weer te lopen. Ik heb dat gewoon nodig.
Ja, dat is denk ik ook wel goed sowieso, dat je niet de hele dag alleen maar achter je computer zit.
Ja, nee, ik hoorde vorige week iemand in een podcast zeggen: het menselijk lichaam is niet gebouwd om achter een computer te zitten en stil te zitten. Het is
Nee, nee.
gebouwd om in beweging te zijn, constant.
Ja.
En dat je ook beter nadenkt als je beweegt.
Ja.
Dat heb ik ook wel.
Ja.
Ik doe ook meestal mijn sessies met cliënten doe ik ook buiten, lopend.
Ja, ook zo, nou ja, dat is ook waarom wij natuurlijk een buitentraject hebben gemaakt samen. Het helpt heel goed bij
Ja.
overprikkeling, maar ja, sowieso ook wel om toch je gedachten eventjes te ordenen. Is ook echt wat ik merk tijdens die gesprekken, dat mensen dan toch wat meer gaan nadenken en op een andere manier kunnen kijken naar dingen.
Ja. Ja, ze komen gewoon letterlijk tot rust, omdat de
Ja.
natuur een ontspannend effect heeft.
Ja, zeker.
Ja. Ja, hoe zit dat bij jou? Jij weet wat beter al hoe de theorie in elkaar zit. En hoe zou je dat voor jezelf inschatten waar jouw overprikkeling, zeg maar, waar zit je waar je last van hebt en waar je behoefte aan hebt?
Ik denk dat inderdaad ook wel de geluiden, zeg maar ook het visuele wel, daar kan ik wel snel te veel van hebben. Ik heb bijvoorbeeld ook een enorme hekel aan achtbanen en dingen die heel snel gaan, omdat dat dan dingen zijn die zo ontzettend binnenkomen, dat ik dat gewoon lastig vind. Dus dat is nooit echt een hobby van mij geweest. Doe het wel, maar voor mij is de lol van een achtbaan dat ik er weer uit mag. Is dat
Ja.
vooral. En qua geluiden ook wel. En dat is met name inderdaad als ik gefocust wil werken. En dan kan het een klein geluidje zijn waar ik me al aan kan storen. Of ook als ik ga slapen. Maar ook dan is licht bijvoorbeeld weer heel erg storend. We zijn nu net op vakantie geweest en één adres, daar zaten wij tegenover de brandweer. En die rukte dus ook
Oh.
uit op een bepaalde avond. En dan gingen er echt grote lampen aan en zo. Nou, probeer dan maar eens te slapen, want ik word daar dus heel erg wakker van al dat licht. Ik reageer heel erg op licht. Ook 's ochtends, als het dus vroeg licht is, ben ik gewoon vroeg wakker. Ja, dus dat zijn wel
Ja.
dingen waar ik, ja, wat ik soms wel lastig vind. En aan de andere kant, nou ja, ik denk dat dat intellectuele stuk, dat is aan de ene kant kan ik daar helemaal op losgaan. Hè? Dus lekker de diepte ingaan, dingen helemaal uitzoeken, dat voedt mij echt. Maar daar zit ook weer een soort risico in van wanneer is het genoeg, hè? Ik bedoel, ik kan daar altijd maar in
Absoluut, ja.
doorgaan en gewoon daar het niveau van oké, nu is het goed genoeg. Ja, dat is heel lastig voor mij om te zeggen van nou weet ik wel voldoende. Dat bestaat eigenlijk helemaal niet. Dus aan de ene kant zit er heel veel energie in en heel veel plezier. Maar er zit ook wel een stukje in waar ik moet uitkijken van oké, zorg ook dat je jezelf een beetje rust gunt.
Ja.
Want ja, ook in mijn vakantie, kijk, ik heb dus geen fictieboeken gelezen. Ik heb allemaal vakliteratuur gelezen. Nu ging het over psychische stoornissen en de ander ging over nieuwsgierigheid. Dat vond ik ook heel interessant, maar het is nog steeds wel natuurlijk vakliteratuur wat dat betreft.
Ja, ja. Ja, dat is wel mooi wat je daar noemt. Dat zelfs als je heel veel behoefte hebt, hè, aan een bepaalde prikkelsoort, dan ligt je drempel in principe heel hoog voor die prikkelsoort. Mm-hmm. Maar er bestaat nog steeds een drempel, zeg maar. En als je daar overheen gaat, dan ga je ook richting overprikkeling.
Ja.
En ook als je drempel heel hoog zit, kun je op dat punt terechtkomen. En dat is, ik herken die van mezelf ook wel hoor, dat ik noem het wel eens down the rabbit hole gaan. Dus dat je echt je helemaal vastbijt in een bepaald onderwerp en er steeds meer van wil weten. Omdat elke keer als je een stukje nieuwe informatie hebt, dan leidt dat weer tot nog meer nieuwe informatie. En ja, op een gegeven moment dan ben je een beetje verdwaald. Soms.
Ja. Ja, en dan is het ook nog eens zo, nou ja, Dunning-Kruger, hoe meer je weet, hoe meer je ook weet dat je dingen niet weet.
Ja, ja.
Dan ga je nog weer verder, hè. Dat als je over een bepaald niveau heen bent, dan weet je gewoon van, oh, maar er is nog zoveel meer om te weten. Dat is ook, nou ja, ik heb me dan gespecialiseerd in het thema persoonlijkheid en introversie natuurlijk, hè. Daar ben ik helemaal ingedoken, al die papers. Nu ben ik ook psychologie ernaast gaan doen en dan komt er toch nog weer een laagje meer bij, dat je merkt, oh, dus ja. Dus toch nog meer. En dan voel ik ook echt van, oh, maar nu wil ik ook echt alles helemaal weten.
Ja, ja.
Ja,
ja, herkenbaar.
Ja, mooi. En hoe doe je dat zelf als je merkt van, ik ben een beetje overprikkeld nu?
Ja, dat ligt heel erg aan waar die overprikkeling is ontstaan. Want dat maakt wel verschil, namelijk. Ben je bijvoorbeeld emotioneel overprikkeld, dan heeft dat een andere remedie dan visueel overprikkeld of door geluid overprikkeld raken. Toen ik dat onderscheid nog niet maakte, was mijn de manier waarop ik probeerde mijn balans te herstellen, was me terugtrekken in een hoekje met mijn noise cancelling koptelefoon op, met muziek aan. En ik heb best wel stevige muzieksmaak, dus het was wel vrij stevige muziek ook. En dat werkte dus niet, want mijn overprikkeling zat in geluid. En als oplossing probeerde ik dat zintuig wat overprikkeld was geraakt nog meer te prikkelen, wat dus niet werkt. Dus in zo'n geval is het zinniger om dan misschien wel die noise cancelling koptelefoon te gebruiken, maar zonder muziek. Omdat je afgesloten wordt van geluid dan en dan dus stilte hebt. Zit het op intellect bijvoorbeeld, hè? Heb ik daar even te veel gehad, ben ik helemaal deep down the rabbit hole gegaan, dan is het gewoon in beweging komen, letterlijk. Want die intellectueel, dat is een soort interne prikkel, hè? Dus die zit in je hoofd. En de manier om uit je hoofd te gaan is in beweging komen, dus uit je lichaam of in je lichaam gaan. En dan ga ik sporten of buiten een rondje lopen in de natuur of zo, dan is het zo'n oplossing. Dus het maakt uit waar je dus overprikkeld bent geraakt, over wat de oplossing kan zijn.
Ja, ja. Ja, en zo voorkom je dus ook dat als je echt helemaal stil zou gaan zitten met je noise cancelling headphones, dat je jouw hoofd weer gaat zeggen van, hé, maar nu ben je niks aan het doen.
Ja, die komt ook nog eens langs. Ja, ja. Absoluut.
Ja, ja. En nu richt jij je op de combinatie introvert en hoogbegaafd. Mm-hmm. Wat is volgens jou de link met onderprikkeling dan wel overprikkeling?
Over het algemeen zijn introverte hoogbegaafde gevoelige mensen. Dus ze zijn gevoelig voor prikkels. Tegelijkertijd hebben ze ook een hele grote behoefte aan prikkels. Dus wat ik heel vaak zie is dat mensen overprikkeld zijn geraakt en daardoor rust nemen. En dan niet zo heel veel meer doen. En dan dus overprikkeld raken. En waardoor het zichzelf een beetje in stand houdt. Hè? Kijk, vaak als je een burn-out hebt, dan is het eerste advies even niks meer doen. Maar ja, dat is in het begin misschien goed, maar op een gegeven moment ga je je vervelen. Maar ja, je hebt gehoord van ik mag niks doen, dus ik doe niks. Waardoor je eigenlijk gewoon, het wordt niet beter, zeg maar. Het is dan wel goed om wel toch iets te doen wat je enigszins uitdaagt als dat lukt.
Je hebt natuurlijk ook in mijn traject ontdekt dat deze combinatie ook speelt voor jou. Hoe is dat voor jou, die combinatie?
Nou, ik weet nog dat jij dat de eerste keer tegen me zei. Dat ik toen dacht van, nee joh, dat gaat niet over mij. En de tweede keer dacht ik, nee, dat gaat nog steeds niet over mij. Maar de derde keer dacht ik, oké. Misschien moet ik eens uitzoeken wat het nou inhoudt. Dus dat ben ik toen gaan doen. En toen dacht ik, oh, wacht even. Toen viel alles een beetje op zijn plaats. Dus dat vooral. Dat je gewoon ineens denkt van, ben altijd lang op zoek geweest naar een antwoord op de vraag, waarom ben ik anders? En dat werd hiermee wel goed beantwoord, zeg maar. En op zo'n manier dat ik ook zelf er op positieve manier mee verder kon.
Ja, zodat je het wel hebt kunnen accepteren van jezelf.
Ja, ja. Ja, wat ik heel vaak ook tegenkom bij het werk wat ik nu doe, is dat mensen een soort van periode van rouw hebben op het moment dat ze op latere leeftijd erachter komen dat ze hoogbegaafd zijn bijvoorbeeld.
Ja.
Want vaak komt erbij kijken van, als ik het nou eerder had geweten, dan had mijn leven er anders uitgezien. Ik had het helemaal niet. Ik had echt zoiets van, eindelijk valt dat op zijn plek. Mooi. Dus eigenlijk heb ik dat zelf niet gehad.
Oké, jij kon het wel gemakkelijk accepteren dat het zo was.
Ja. Nou ja, de grap is ook, als je dan terug gaat denken. Ik heb ooit wel eens testen gedaan waar wel een dusdanige score uitkwam dat het wel die kant op wees. Maar ik had zelf nooit eigenlijk erover nagedacht wat voor een effect het heeft op mensen. En op mij ook. Wat voor effect het, wat de impact is van hoogbegaafd zijn op jezelf. En ja. Hoe je leven eruit ziet.
Ja. Ja, want je bent natuurlijk ook geschoold als psycholoog. Hè? Je hebt heel veel verschillende dingen gedaan. Maar ja. Wat mij opvalt nu, ik ben het nu natuurlijk zelf aan het studeren, is dat je er ook vrij weinig over leert in die studie.
Klopt. Volgens mij, wat ik erover geleerd heb, eigenlijk niks. Het is bij heel weinig tijd probeer ik 4 jaar psychologie even te reviewen. Maar nee, volgens mij hebben we daar weinig aandacht voor gehad.
Toen. Ja. Nee, ik heb een inleidend vak gehad en daarin werd het wel benoemd. En dan wat kenmerken, maar het was denk ik 2 bladzijden.
Oh, ja, dat is niet veel.
Nee. Nee, dus, en het is ook wel een thema wat ook in de GGZ nog helemaal niet zoveel bekendheid heeft. Dus ik denk dat het daarom ook wel goed is dat er toch ook coaches zijn zoals jij. Maar ja, ik kom ze ook tegen natuurlijk. Die dat dan toch kunnen herkennen en die daar ook mensen verder mee kunnen helpen om dat in te zien en te accepteren.
Ja, absoluut. Wat ik zelf doe is, ik schrijf er veel over hoe dat is om hoogbegaafd te zijn. En zonder heel veel waarde te hechten aan een IQ-score bijvoorbeeld. Ik vind het vooral belangrijk dat het mensen herkenning biedt en daarna handvatten om mee verder te kunnen. Ik merk dat de stukken die ik daarover schrijf best wel goed worden gewaardeerd door mensen die dat lezen. En die zeggen dan, hey, ik lees dit nu en ik denk, dit gaat over mij. En ik denk, nou, als ik dan iemand een stukje op weg kan helpen, dan heel graag.
Ja, mooi, mooi. En wat zou je nou andere introverte hoogbegaafden die nog niet zo ver zijn als jij aanraden?
Ja, en ik denk in de eerste plaats, weet dat je niet alleen bent. Weet dat je niet raar bent, sowieso. Dat vind ik een hele belangrijke. En weet ook dat je heel veel te bieden hebt. En dat we dat wel echt nodig hebben. En dat we, je hebt wel wat. Je mag je laten zien wat meer. zeg maar. En dan wil ik niet het standaard advies aan introverten van je moet je meer laten zien hier gaan noemen. Want die krijgen wel genoeg. Maar weet dat je heel veel te bieden hebt. Dat vooral.
Waarbij het natuurlijk nog wel de kunst is om dat goed van jezelf te weten wat dat dan is.
Ja, ja. Ja, ja precies.
En daar kunnen wij weer bij helpen natuurlijk.
Absoluut.
Ja. Ik wil je heel erg bedanken voor dit gesprek vandaag.
Graag gedaan. Vond het een leuk gesprek.
Dit was het verhaal van Wouter. Vond je zijn verhaal interessant? Zorg dan dat je je abonneert op deze podcast, zodat je direct een seintje krijgt wanneer er een nieuwe aflevering is. Wil je zelf een keer te gast zijn? Neem dan gerust contact met me op. Tot de volgende keer!